Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Geliefde gemeente, in het bijna voorbijgegane jaar onzes Heren 2019 zijn drie gemeenteleden uit ons midden weggenomen. En als we vanavond hun namen noemen en hen gedenken, doen we dat in dankbaarheid voor wat de Heere in hen schonk, maar ook met het gebed of de God van alle vertroosting zich wil ontfermen over de nabestaanden, en met de bede of de Heere de roepstem wil heiligen aan onze harten. Op 21 januari van het achterliggende jaar overleed broeder J. Schipper in de leeftijd van 89 jaar. Op 10 maart overleed broeder C. van Bellen in de leeftijd van 95 jaar. En op 10 december overleed broeder J. Bezemer in de leeftijd van 92 jaar. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. We willen u gaan zingen van Psalm 90, tweede vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. En daarna het eerste. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 2 en 1 van Psalm 90. schriftlezing op deze oudejaarsavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 19, daarvan het 28ste tot en met het 44ste vers. Ik had 42 doorgegeven, maar we zullen lezen tot en met vers 44. Lucas 19, vers 28 tot en met 44.
En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende, gaat heen in dat vlek dat tegenover is. In het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbindt hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heere het van noden heeft. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de Heere van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het van noden. En ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten ze Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende, zeide tot hen, ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u en ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten, daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking voor deze avond is Lucas 19, vers 41 en 42. Daar luidt Gods woord en de tekst. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, zo brengt u ons op de laatste avond van dit jaar nog weer samen onder uw woord. En u komt nog tot ons met de ernstige roepstem in dat woord. Och, of gij bekendet, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Heer, het is u bekend, wie er onder ons zijn, die hebben leren bekennen wat tot hun vrede dient. Het is u bekend, in wier harten er een besef gekomen is, dat één ding bij al het aardse en vergankelijke vergeleken alleen nodig is, en dat is vrede met u. Het is u bekend wie die vrede zijn gaan zoeken. Het is u bekend wie er in het achterliggende jaar gekomen zijn, u smekend om de vrede. Het is u bekend, heren, wie die vrede hebben gevonden. Maar het is u ook bekend voor wie dat alles niet geldt. U weet er ook van diegenen onder ons die nog zonder vrede voortgaan. Zou u ze vanavond door uw tranen willen verbreken? En zou u willen gaan geven dat ze mogen gaan doen wat u eenmaal de vrouwen en de dochters van Jeruzalem voorhield? Ween niet over mij, maar ween over uzelf. Heren, laat er zo een boodschap voor ons vanavond zijn in uw woord. En eigenlijk zeggen we dat verkeerd, want er ligt altijd een boodschap in uw woord voor mensenkinderen. We moeten u vragen, geef ons geopende oren en geopende ogen, opdat we het zien en horen mogen. En geef ons een geopend hart, opdat we het verstaan mogen en ter harte zullen nemen. En bewaar ons er toch voor dat de ernstige roepstem van deze avond ook op de laatste dag van 2019 aan ons voorbij zou gaan. Dat wij die aan ons voorbij laten gaan. Heren, u klopt nog, maar geef ons dan toch ook dat we acht mogen geven op uw roepstem. En dat die roepstem ook niet met de laatste slag van de klok vannacht om middernacht verdwijnt. En dat we alle dingen weer vergeten zijn en overgaan tot de feestelijkheden van een nieuwjaarsnacht en misschien onszelf al zo afmatten dat we morgen niet eens lust of kracht of mogelijkheid hebben om onder uw woord te komen. Heren, bewaar ons daarvoor en geeft u het ons. Niet alleen op oudejaarsavond, maar ook op nieuwjaarsdag te beseffen voor het eerst en te beleven wat het is om mens te zijn en om nog door u te worden aangesproken. Heren, wij bidden van u of u ons alle zonden genadig wil vergeven. Want als wij terugzien op het achterliggende jaar, dan is er zoveel waar uw heilige ogen kennis van hebben genomen, maar wat voor u niet kan bestaan. Dat is nog meer dan dat wij zelf hebben gezien. En wij taxeren onze eigen zonde ook altijd nog wel op een betrekkelijk milde manier. Altijd nog weer veel lichter dan dat u het alles ziet. Heren, maar er is alle reden om vanavond ons voor u te buigen in de verootmoediging. Om u ook te vragen, verzoen de zware schuld die ons met schrik zou moeten vervullen. En bewijs ons uw genade. Heren, zo bidden wij om uw verzoening over alles wat er aan zonde was in ons persoonlijke leven, maar ook in het ambtelijke en in het gemeentelijke leven. Wie van ons kan toch voor u bestaan? We bidden van u of u ons wil aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dan dragen we heel bijzonder ook aan u op degene voor wie deze avond een moeilijke avond is. We denken dan niet alleen aan de ouderen en de mensen die om andere reden bevreesd kunnen zijn in een avond als deze. Maar we denken ook heel bijzonder aan de eenzame, de mensen die verdriet en rouw kennen. En die op deze avond bepaald worden bij hun eenzaamheid en bij het verlies dat er was in het achterliggende jaar of in een van de voorgaande jaren. Heren, wij bidden van u of uw tranen ons troosten mogen vanavond. Dat lijkt zo tegenstrijdig. Maar uw tranen kunnen werkelijk troosten. En daar vragen we u om. Heren, zou u balsem willen gieten in de harten van de eenzamen en de rouwenden onder ons? En zou u het nog goed willen maken? Sterk ons als we vanavond uw woord mogen horen en mogen brengen. We zijn daarin van u afhankelijk, heren. In allerlei opzicht. We bidden u ook om een rustig uur. Dat de onrust van buiten niet te veel hoeft door te dringen in dit kerkgebouw. Niet zo dat we al te veel gehinderd worden bij het luisteren. We vragen van u of u uw krachtige geest wil zenden. En of hij onder ons mag werken, ook vanavond. Dan kunt u het maken dat ook deze oudejaarsavond een onvergetelijke avond zal worden. Niet vanwege menselijke woorden. En niet vanwege wat wij als mensen allemaal gedacht hebben, maar vanwege wat u gedaan hebt. Dat hebben we nodig, heren, in de harten van onze jongeren en van onze ouderen. We bidden u ook voor onze jonge mensen. Ze kunnen ook met zoveel onrust vervuld zijn op een avond als deze. Maar geeft u, heren, dat ze door uw Heilige Geest gevangen mogen worden genomen door het evangelie van uw tranen. En laat dat dan kracht mogen doen ook in hun jonge harten. Gedenk aan hen die thuis met ons meeluisteren. Sterk de koster, de organist, degene die een taak in deze dienst hebben. Zie zo op ons neer in gunst van boven. En wees ons genadig, Heere, om Christus wil. Amen. We gaan zingen Psalm 69, 4 en 14. Vers 4, waar Christus het met een profetische stem zingt, ik heb geweend. En ook vers 14, gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. 4 en 14 van Psalm 69 zijn twee collecten bestemd voor de eredienst en de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, nog maar een paar uur en dan ligt, als de Heer het ons geeft te beleven, het jaar 2019 achter ons. En als we op deze oudejaarsavond een ogenblik terugblikken, dan geldt dat wij allemaal onze persoonlijke en eigen herinneringen hebben aan het achterliggende jaar. Voor sommigen is het geweest een jaar van vreugde en van zegen. Er zijn er onder ons die in het huwelijk mochten treden, of die de kinderzegen ontvingen, of die nog weer op een andere manier voorrechten hebben ontvangen. Maar er zijn er ook onder ons die terugzien op een jaar van moeite en van verdriet. Maar hoe verschillend ook, hoe verschillend wij ook zijn, zoals we hier vanavond in de kerk zijn, met wat voor achtergrond we ook hier onze plaats hebben ingenomen, voor u en jou en mij allemaal geldt dat 2019 was het jaar van onze bezoeking. En dat is misschien niet direct duidelijk wat dat betekent, maar het is een woord dat we terugvinden in de omgeving van de tekst van vanavond, en dat wil zeggen dat in het achterliggende jaar God op bezoek geweest is in uw en mijn leven. Hij kwam met zijn woord. Hij bezocht ons heel veel keren met de klanken van zijn woord en in de prediking van zijn woord. 2019 was het jaar van onze bezoeking. En dan komt de vraag wel, wat heeft dat allemaal uitgewerkt? Wel, daar willen we met Gods hulp op deze oudejaarsavond over gaan nadenken in het licht van onze tekstwoorden die spreken over de tranen van de Heer Jezus Christus. En we schrijven bij onze tekst het evangelie van de tranen van Christus. Het evangelie van de tranen van Christus. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, wanneer die tranen vloeien. Begin van de tekst zegt, en als hij nabij kwam en de stad zag. In de tweede plaats, waarom die tranen vloeien. Het vervolg van de tekst zegt, hij weende over haar. En het slot van vers 42, maar nu is het verborgen voor uw ogen. En tenslotte, waaruit die tranen vloeien. En dan hopen we te horen dat ze vloeien vanuit de liefde van Christus. Die het ook deze dag nog zegt, och, of gij bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Dus het evangelie van de tranen van Christus, drie vragen allereerst, wanneer die tranen vloeien, vervolgens waarom die tranen vloeien, en tenslotte waaruit die tranen vloeien. Tekst van deze avond verplaatst ons naar de laatste maandag in het aardse leven van de Heer Jezus. Over 4 dagen zal hij sterven. En voor de laatste keer maakt de Heer Jezus de reis naar de stad Jeruzalem. De evangelist Lucas, uit wiens evangelie we gelezen hebben, legt in zijn evangelie heel veel nadruk op die laatste reis. Laat hem al beginnen heel vroeg in het evangelie, hoofdstuk 8 of 9 als ik me niet vergis. Maar hier komt de Heer Jezus dan wel heel dicht bij de stad waar hij eigenlijk al heel vaak geweest is. Hij is er naartoe gebracht op de 40ste of kort na de 40ste dag. Hij is er geweest op 12-jarige leeftijd. Hij heeft de tempel en de stad Jeruzalem bezocht. Hij heeft in Jeruzalem zijn wonderen gedaan. Hij heeft in die stad zijn woorden gesproken. Maar deze keer is het anders. Deze keer weet de Heer Jezus als hij op weg gaat naar Jeruzalem dat hij naar Jeruzalem gaat om daar te sterven. En hoe reist hij dan naar Jeruzalem? Laten we nog even luisteren naar het eerste vers van de schriftlezing van vanavond, vers 28. Daar staat: en dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. De Heer Jezus reist voor zijn discipelen en voor de pelgrims die ook naar Jeruzalem onderweg zijn uit. En het lijkt wel alsof de Heer Jezus gedreven wordt door een heilige haast. Hij ging voor hen uit. Wonderlijk. Want de Heer Jezus heeft geweten dat hij moest gaan lijden en dat hij moest gaan sterven. En toch haast hij zich naar Jeruzalem. Vrijmoedig, blijmoedig gaat hij voorop. En wanneer ze dan komen dicht bij het plaatsje Betanië, dan geeft de Heer Jezus aan twee van zijn discipelen een wonderlijke opdracht. Dan zegt hij in het vlek hier tegenover, dat is in elk geval een dorpje geweest dat daar in de buurt lag, in het vlek hier tegenover, daar is het veulen van een ezelin. En dat veulen, dat staat vastgebonden. Het is een veulen dat nog jong is en waar nog nooit iemand op gereden heeft. En dat moet u losmaken en als men dan aan u vraagt waarom doet u dat, dan moet u zeggen de Heere heeft het van nodig, de Heere heeft het nodig. En de discipelen die doen dat. En ze komen na verloop van tijd met het veulen van een ezelin terug. En het is precies gegaan zoals de Heer Jezus het gezegd heeft. Daar schittert gemeente de soevereine macht en de alwetendheid van de Heer Jezus Christus. Daarmee bedoel ik, hij weet alle dingen. Hij wist precies dat er daar in dat dorpje, in dat vlek, inderdaad het veulen van een ezelin was. En dat dat een dier was waar nog nooit iemand op gereden had. Hij wist precies dat dat dier daar vastgebonden stond. Hij wist precies dat men zou vragen aan zijn discipelen, waarom maakt u dat dier los? Maar hij legt ook in zijn macht, in zijn soevereine macht, beslag op dat dier. De meester heeft het van nodig. De Heere heeft het nodig. En daar gaat dat dier mee. En als de discipelen dan met de jonge ezel bij de Heer Jezus komen, dan doen ze hun opperklederen af. U weet, dat zijn die grote vierkante omslagdoeken die de Joden droegen. En ze leggen die omslagdoeken, die opperklederen, over de rug van dat jonge veulen heen, zodat er een soort zadel gevormd wordt. En dan laten ze de Heer Jezus op dat rijdier plaatsnemen. En zo vervolgt de Heer Jezus zijn weg in de richting van Jeruzalem. En als ze dan komen, en we lezen steeds een stukje verder naar onze tekst toe, als ze komen, vers 37, bij de afgang van de Olijfberg, dat wil zeggen op het punt waar de weg naar beneden gaat, in de richting van het Kidrondal, en door dat Kidrondal, dat eigenlijk maar heel klein is, heel smal is, bereikt hij dan zo de poort van Jeruzalem, en ze dus ook een eerste glimp van de stad Jeruzalem kunnen opvangen, vanaf de Olijfberg, dan begint de menigte die om de Heer Jezus heen loopt te zingen. En dan beginnen ze God te loven, zo staat er in de Bijbel, vers 37. Al de menigte der discipelen begon zich te verblijden en God te loven met grote stem vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Dus alle wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft, ze zijn stof voor het loven van de Heer en heel bijzonder zullen ze wel gedacht hebben aan de opwekking van Lazarus, die waarschijnlijk nog niet zo heel lang geleden had plaatsgevonden. En dan zingen ze vers 38. Gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. En let u dan even op, want dan komt er een woord dat is belangrijk om de tekst van vanavond ook te begrijpen. Dan zingen ze daarachteraan. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Dat zijn woorden die zijn voor een deel ontleend aan Psalm 118. Maar het zijn ook woorden die ergens iets doen denken aan de engelenzang uit Lucas 2. Daar zongen de engelen over, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat is een uitdrukking die keert bijna zo terug, en vrede op aarde. En hier zingen de mensen het net iets anders. Hier zingen ze over heerlijkheid in de hoogste plaatsen en vrede in de hemel. Zingende en lovende discipelen om dat rijdier waar de Heer Jezus op zit heen. En zo gaat het dan al zingend steeds verder naar Jeruzalem. En dan komen ze, terwijl ze de Olijfberg aan het afdalen zijn, op het punt, misschien bij een bocht in de weg in die tijd, maar in elk geval op dat punt van waaraf je vol zicht krijgt op heel de stad Jeruzalem en ook op de tempel in Jeruzalem. En dan zijn we bij onze tekst. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En dan staat er in het Grieks een heel sterk woord. Daar staat een woord dat niet alleen aangeeft dat de tranen over de wangen van de Heer Jezus liepen. Maar dat woord wat hier gebruikt wordt maakt ook duidelijk dat de Heer Jezus een luide klacht laat horen. Dat hij snikkend uiting geeft aan het verdriet dat er bij hem is. Jezus weent over Jeruzalem. Als hij nabij de stad gekomen was en de stad zag. Vandaag de dag wordt de plaats nog aangewezen waar de Heer Jezus dat zicht op Jeruzalem zou hebben gekregen. En men heeft daar een kerk bij gebouwd, zo halverwege de Olijfberg. Of al betrekkelijk onderaan eigenlijk. En die kerk die wordt genoemd Dominus Flevit. En de Heere weende, betekent dat. Nou, er zijn allerlei vragen te stellen, gemeente, bij dit wenen van de Heer Jezus. Waarom weent hij nu precies? En wat is de boodschap die er ligt in zijn snikken en in zijn tranen? Maar laten wij in de eerste gedachte nog even letten op die ontzaglijke tegenstelling. Of hebt u dat niet gehoord? Al die mensen om de Heer Jezus heen en om dat veulen van een ezelin heen. En ze loven God, staat er. En ze prijzen God en ze zingen over de koning die tot hen komt in 's Heren naam. En ze zingen over de vrede die er is in de hemelen. Dat betekent waarschijnlijk het werk dat deze koning doet, dat zal zijn tot vrede met God. Ze zingen op zich goede woorden, zouden we kunnen zeggen. Ze zingen over het werk dat de grote Messiaanse koning kon doen. Maar terwijl zij daar jubelen en zingen, en terwijl er volgens Johannes ook nog mensen met palmtakken zwaaien en ze hun mantels op de weg uitspreiden, zodat er een soort loper ontstaat waarover de koning rijden kan, zit Christus snikkend op dat rijdier. Lopen de tranen hem over de wangen? Weent hij over Jeruzalem? Mensen die zingen van vrede in de hemelen. En Christus weent over mensen die die vrede helemaal niet kennen. En als we die tegenstelling een ogenblik op ons laten inwerken, dan ligt daar vanavond een dringende waarschuwing in. Een waarschuwing tegen oppervlakkigheid. Tegen godsdienstige oppervlakkigheid. En die zullen we allemaal op onszelf moeten laten aankomen, gemeente. Mensen die zingen over het werk van Christus en over de vrede die Hij zal geven met God in de hemelen. Maar Christus die weent over mensen die die vrede helemaal niet kennen. En die oppervlakkigheid die zou er zomaar kunnen, die is er van natuur ook in ons hart. En die zou ons zomaar kunnen bedreigen. Ook in de tijd waarin we leven. Ik geloof niet dat de tendens is, gemeente, en ik zeg dat in alle liefde, maar ik geloof niet dat het de tendens is van kerkelijk Nederland in onze tijd, dat er steeds meer diepgang komt. Maar wel dat er steeds meer oppervlakkigheid komt. Of niet? En dan kunnen we natuurlijk heel erg gaan wijzen naar anderen, maar dat moeten we maar niet doen. Ik ook niet vanavond en u ook niet. We moeten onszelf op Oudejaarsavond maar eens de vraag stellen, zou ik misschien een beetje mee gaan kabbelen op die oppervlakkige wateren? En zou die oppervlakkigheid misschien vat krijgen op mij? En ben ik misschien de man of de vrouw die zing van vrede? Op aarde en vrede in de hemel, maar wordt de echte vrede met God gemist. Christus weent te midden van juichende mensen bij wie die lofzang. En let u op hoor, het staat er hier gewoon, ze loofden God. Maar bij wie de lofzang over 4, 5 dagen omslaat in kruis hem en weg met hem. Een indringende waarschuwing. Onze eerste gedachte was, wanneer die tranen vloeien. En we hebben de achtergrond een klein beetje geprobeerd te schetsen. In de tweede plaats, waarom die tranen vloeien. Want Christus ziet Jeruzalem. En het is een stad die hij al vaak bezocht heeft. Het is een stad waarin hij al vaak het woord gesproken heeft. Het is een stad waarin hij zoveel wonderen heeft gedaan. Maar al zijn woorden en al zijn wonderen zijn telkens weer afgekomen. Op de harde harten van de inwoners. Het staat ergens aan het einde van het Johannesevangelie, tweede hoofdstuk, dat Christus zichzelf aan hen niet toebetrouwde, omdat hij wist wat er in het hart van de mens was. Christus weet van al die keren dat hij kwam en dat hij klopte op het hart van de inwoners van Jeruzalem en dat ze niet hebben gehoord en dat zijn woorden afketsten. Dat zijn wonderen ten diepste, ja misschien wel even wat tijdelijke indruk maakten, maar daar bleef het bij. Christus ziet Jeruzalem liggen. Christus ziet ook de stad Jeruzalem waar hij over een paar dagen zijn diepste lijden zal doormaken en waar hij iets buiten de poorten van de stad zal sterven. Vanaf de Olijfberg ziet hij de hof van Gethsemane liggen en hij weet hoe hij er straks zal worstelen en zal kruipen als een worm en geen man. Hij ziet de kale rotsheuvel Golgotha liggen in de diepte. De ogen van de Heer Jezus Christus zien nog verder. Ze zien naar de toekomst. Ze zien naar wat er zal gebeuren binnen 40 jaar. En dan blik ik even met u vanuit de tekst van vanavond naar de twee volgende versen, vers 43 en 44. De Heer Jezus ziet het voor ogen. Hij is echt mens, hij weent. Maar hij is ook echt God en hij weet ook wat er gebeuren zal. Hij ziet het voor ogen hoe de Romeinen zullen komen. En hoe ze de stad Jeruzalem zullen belegeren. Zo rond het jaar 70 na Christus. En hoe ze een belegeringswal, een aardemuur zullen opwerpen om de stad. En hoe ze die stad uiteindelijk ook zullen innemen en zullen verwoesten en zullen vernietigen. En de kinderen, dat zijn de inwoners van Jeruzalem, die zullen in die ondergang delen. En dan zal er, zo staat er in vers 44, geen één steen op de andere steen blijven. Dat ziet de Heer Jezus ook. Op die laatste maandag voor zijn sterven. Hij ziet hoe Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt zal worden. En dan ziet hij ook waarom dat is. Waarom is dat? Wat zegt Gods woord daarover aan het slot van vers 44? Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Want God had Jeruzalem zo vaak bezocht. God had Jeruzalem bezocht toen hij zijn profeten zond naar de stad. En die profeten die hebben telkens weer hun profetische woorden laten klinken. En al die profetische woorden waren een klop op het hart van de inwoners van Jeruzalem. En nadat de profeten gekomen zijn en een deel van hen is gedood en een ander deel is gestenigd, vertelt de Heer Jezus in een van zijn gelijkenissen. Maar daarna heeft God ten slotte zijn zoon gezonden. En ten laatste zond hij zijn zoon. En toen heeft God de stad Jeruzalem bezocht in zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En toen is Christus daar de straten van Jeruzalem doorgegaan. En toen heeft hij de tempel betreden. En toen heeft hij gesproken. En toen heeft hij daar wonderen gedaan. En nog een keer in ieder wonder bezocht God Jeruzalem. En in ieder woord dat de Heer Jezus sprak, bezocht de Heere Jeruzalem. En heeft Jeruzalem dat gemerkt? Hebben ze daar iets van beseft? Hebben ze dat ter harte genomen? Slot van vers 44 zegt het. Daarom dat ge de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. U hebt het niet beseft, zegt de Heer Jezus. En u hebt het niet gewaardeerd. En u hebt niet onder ogen gezien wat mijn bedoeling met die komst en met al die bezoeken was. U hebt niet bekend wat tot uw vrede diende. Het is, slot van vers 42, verborgen voor uw ogen. Maar dat is niet bedoeld om de inwoners van Jeruzalem te verontschuldigen. Zo bedoelt de Heer Jezus het niet. Als de Heer Jezus dat hier zegt, dan zegt hij het ja, eigenlijk met dezelfde bedoeling als dat hij het eerder al had gezegd. Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kuikens bijeenvergaderd. Doch gij hebt niet gewild. Dat is wat de Heer Jezus hier ten diepste zegt. U hebt de tijd van uw bezoeking niet bekend. U hebt die tijd niet willen bekennen. En daarom is het verborgen gebleven voor uw ogen. daarom weent Christus. Want als hij hier spreekt, dan spreekt hij in grote bewogenheid. In grote ernst, maar ook in grote bewogenheid. Hij weent met luide snikken en met luide klachten. Laat hij zijn verdriet horen over de houding van Jeruzalem, over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem en over het ongeloof van Jeruzalem. En vanavond, gemeente, en dan trek ik de lijn door naar u en mij, dan komt de vraag tot ons. Weent Christus vanavond over u? Weent Christus vanavond nog over u? Want als wij in het achterliggende jaar waarin de Heere zo vaak kwam en ons zo vaak bezocht met zijn woord en met de roepstemmen vanuit zijn woord en met de roepstemmen vanuit alle gebeurtenissen rondom ons heen, wanneer hij ons zo bezocht heeft, dan komt de vraag tot ons, wat heeft dat alles uitgewerkt? En als 2019 het jaar was waarin de kerkgang alleen maar een goede gewoonte was, dan weent Christus vanavond over u. En als het in uw leven zo is geweest dat kerkgang eigenlijk alleen maar een moeten en een sleur was, dan weent Christus vanavond over u. En als u in het achterliggende jaar de Heere niet hebt gezocht in zijn woord en in het gebed aanhoudend, dan weent Christus op oudejaarsavond 2019 over u. Als u nog altijd rust zoekt in een leven zonder God, en als je nog altijd je vreugde zoekt in de zonde en je weet ergens in je hart wel, het is niet goed en het kan voor God niet, dan weent Christus vanavond nog over u, over jou. Dan weent hij zoals hij weende in Lucas 19 met luide snikken, met een diep verdriet en met een grote bewogenheid. Christus weent over zondaren die nog voor eigen rekening leven vanavond. En die op de drempel staan van het nieuwe jaar. En die straks onverzoend met hun schuld en met alle oude zonden het nieuwe jaar moeten ingaan. Christus weent over u. Als u misschien wel zegt in een verkeerde, in een valse passiviteit, ach, het moet me door de Heere gegeven worden en ik hoop er maar op en u bent er nog nooit mee in de nood gekomen. Christus weent vanavond over u, ouderen of jongeren. Als je je hart in de dagen van het afgelopen jaar nog altijd hebt gegeven aan deze wereld en aan de zonde, Christus weent over je. Als u nog voortleeft, misschien wel heel godsdienstig, maar ten diepste zonder Christus en buiten Christus, en u houdt er rust bij, en u gaat zo rustig voort, en u denkt dat het wel zal meevallen, en u reist zo aan op de grote eeuwigheid, Christus weent over u. Christus weent over u als u het zegt in doffe gelatenheid vanavond. Ik kan nooit meer bekeerd worden, want er is een uitverkiezing en ik zal er toch wel niet bij zijn. En als u zo in doffe gelatenheid u weggaat, Christus weent over u. Christus, tranen, o mochten die vanavond nog, op oudejaarsavond 2019 uw hart verbreken. En mochten die u brengen op de plaats waar u gaat doen wat de Heer Jezus over een enkele dag zal zeggen tegen de dochters van Jeruzalem. Ween niet over mij, maar ween over uzelf. Mochten de tranen van Christus uw hart verbreken vanavond, gemeente. Die Christus die bestraffen moet. Die Christus voor wiens heilige ogen wij niet kunnen bestaan. Maar zie eens uit wiens heilige ogen er tranen druppen. Tranen druppen over een onbekeerde jongen. Over een onbekeerd meisje. Christus weent over je. Tranen druppen over een onbekeerde man of vrouw. Over die kerkganger vanavond onder ons. Of die met ons meeluistert. En die nog nooit anders heeft gedaan onder het woord. Als Christus u werd gepredikt. En als Gods genade u werd aangewezen en aangeprezen. Dan die genade te verachten. En het aardse en het hier en nu en het linzenmoes van de zonde meer te achten dan zijn genade. Christus weent nog, o dat wij zijn stem zouden horen vanavond. Dat wij zijn snikkende stem, de stem van zijn tranen zouden horen. En dat het zou mogen zijn wat we gaan zingen. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers. Hebt u, geliefde gemeente, zijn stem gehoord? Zijn stem in zijn tranen. Zijn stem als hij u ziet op oudejaarsavond 2019. Met een hart dat leeft voor de wereld, maar dat dood is voor God. Met een hart dat leeft voor de zonde, maar dat dood is voor het evangelie. Hij weent. Waarom? Nee, niet alleen omdat hij de verwoesting van Jeruzalem ziet. Die was wel vreselijk. En die betekende voor veel inwoners van Jeruzalem de dood. Maar Christus ziet verder. Christus weet het. Zoveel meer en zoveel dieper dan wij weten. Wat het betekent. Als een mens zonder te hebben bekend wat tot zijn vrede dient. Moet sterven. En God moet ontmoeten. Daarom heeft Christus geweend. Uit liefde tot zondaren. Uit liefde tot een stad met mensen die het straks zullen roepen kruis hem. Uit liefde tot mensen die straks hem zullen overleveren aan de Romeinen. Christus weende over hen. Waaruit vloeien die tranen? Onze laatste gedachte. Eigenlijk heb ik het gezegd, gemeente, ze vloeien uit het middelaarshart van Christus. Daarin is zoveel bewogenheid. Daarin is zo'n onbegrijpelijke liefde. Tot het behoud van zondaren. Wij weten vanuit Gods woord dat het hart van de Heer Jezus Christus allereerst heeft gebrand van liefde tot de eer van God. Dat boven alles. Maar zijn hart heeft ook gebrand van liefde tot het behoud van arme zondaren. Van schuldige zondaren. En dat blijkt heel bijzonder hier. Daar komen zijn tranen uit voort. Het zijn de tranen van de liefde. Het zijn de tranen van hem die het zegt. En dat is het woord dat zo in de derde gedachte nog onze aandacht moet hebben in vers 42. Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Och, of gij ook bekende. Dat is een manier van spreken die aangeeft een vurige wens. Christus wenst het met heel zijn hart. Och, of gij ook. Ja, en wat dan? Of gij ook bekende. En dat woord bekennen, dat heeft hier een paar betekenissen. Dat heeft de betekenis dat u het zou beseffen voor het eerst. Dat uw ogen ervoor geopend worden. Dat u het zou leren. Dat u het zou vinden. Wat dan? Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Daar is het de Heer Jezus Christus op dit moment om te doen. Daar gaat zijn hart op dit moment zo naar uit. Daar schrijdt hij zijn tranen over. Och, of gij bekende, ook in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. En wat betekent dat, wat tot uw vrede dient? Er zijn uitleggers die wijzen op het verband met de stad Jeruzalem. U weet misschien wel, Jeruzalem betekent letterlijk ook de stad van de Salem, de Shalom, de vrede. Wel, dat is iets van een verband natuurlijk. We zouden zeker ook kunnen denken aan wat die menigte zojuist gezongen heeft. Altijd moeten we de tekst in het verband lezen, ook hier. Wat tot uw vrede dient. En zojuist in vers 38 had de menigte gezongen. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Dus die mensen die hadden wel gezongen over het werk van de Heer Jezus Christus. En ze hadden dat, zover wij dat kunnen zien, ook nog wel op een Bijbelse manier gedaan. Christus zegt, nu zingen jullie wel van die vrede. Maar Maar hebben jullie ook vrede? Hebben jullie ook vrede met God? Och, of gij bekende wat tot uw vrede dient. En dan bedoelt de Heer Jezus natuurlijk heel bijzonder dat laatste. Vrede met God. Daar gaat zijn middelaarshart ook naar uit. Daar spreekt hij over in grote bewogenheid. Gemeente, het zou precies andersom moeten zijn. De menigte, de inwoners van Jeruzalem, die zouden bezet moeten zijn met de vraag wat er tot hun vrede dient. Maar zij zingen er wat van in het wilde weg. En Christus weent erover en die wijst aan wat er echt nodig is. Ook vanavond, gemeente. Christus zegt het vanavond nog tegen u en tegen mij. Och, of gij bekende. En dan neem ik eerst maar die betekenis van beseffen. Dat je het zou beseffen vanavond voor het eerst. Wat tot je vrede dient. Hebt u daarover nagedacht? Heb jij daarover nagedacht in het afgelopen jaar? Wat tot je eeuwige vrede dient. We maken de balans op vanavond. We zijn druk geweest met heel veel dingen. Begrijpelijke dingen, goede dingen. Maar heb jij bekend en beseft dat boven alles nodig is wat tot je eeuwige vrede dient? Is dat besef er gekomen? Want daar ging het ook over in de prediking, gemeente. Toen de Heere ons bezocht in het afgelopen jaar was één van de bedoelingen, niet alles, maar één van de bedoelingen, dat u zou gaan beseffen dat het vrede moet worden tussen God en tussen u. En dat het van nature geen vrede is. En als je daar nou nog nooit bij stilgehouden bent, ook niet in het afgelopen jaar, dan moet ik u vanavond en moet ik tegen jou zeggen in alle ernst vanuit het woord van God. Dan is het geen vrede met God als je straks het nieuwe jaar ingaat. Dan is God nog tegen u. En u bent tegen hem. En hoe zult u dan de toekomst tegemoet reizen? Hoe zult u dan uw levensweg voortzetten? Want hoe we het ook wenden of keren, 2020 is een jaar dichter bij de wederkomst en een jaar dichter bij uw en mijn dood. Dat geldt voor iedereen. En als nu geen vrede is, en als u nou nog nooit, en als jij nou nog nooit hebt beseft wat tot je vrede dient, o, dan geven de Heere dat vanavond je ogen open gaan. En dat je het gaat vragen, Heere, maar wat dient er dan tot mijn vrede? Hoe zal ik die vrede vinden? Ja, wat bedoelt de Heer Jezus nog een keer? Wat bedoelt de Heer Jezus als hij het zegt? Och, of gij bekende wat tot uw vrede dient. Daarmee bedoelt hij dat uw ogen geopend zouden mogen worden voor mij. Voor mij. Want hij gaat naar Jeruzalem en kinderen. Waar zit de Heer Jezus op? Zit de Heer Jezus op een paard? Ik bedoel dat eerbiedig. Als een koning zijn intocht maakte in de stad, dan was hij gezeten op een paard. En dat paard was natuurlijk een prachtig dier, maar dat paard herinnerde in de Bijbelse tijd ook altijd aan de oorlog en aan de strijd. Paard was een dier van de strijd, van de oorlog. En nu neemt Christus plaats op het veulen van een ezelin. Stond al in Zacharia 9. Maar vooral om duidelijk te maken dat hij komt als de koning van de vrede. Hij komt om vrede te maken tussen God en verloren mensenkinderen. Hij komt om vrede te verdienen. En daarvoor moet hij zelf de weg gaan langs Gethsemane en door Gethsemane naar Golgotha. En daarvoor moet hij zichzelf laten nagelen aan het kruis om vrede te verdienen. Als hij straks over 4 dagen aan het kruis zijn voorlaatste roep doet, dan zal hij roepen: het is volbracht. In het Aramees, de taal die de Heer Jezus sprak, Nishalom, de vrede is aangebracht, betekent dat letterlijk vertaald. Christus komt om vrede aan te brengen, om vrede te verdienen tussen God en verloren mensenkinderen. En als de Heer Jezus nu zegt, och of gij bekende wat tot uw vrede dient, dan bedoelt hij daarmee, ja wat, dat die mensen op de knieën vallen en dat al hun lofliederen een ogenblik verstommen. Is niet goed om de Heere te prijzen. Het was tijd voor iets anders, gemeente. Het was tijd voor iets anders. Het was tijd voor een smeekbede om: Heere, leer me toch hoe ik vrede zal vinden met God. Dat is wat de Heere bedoelt. En als wij straks het nieuwe jaar ingaan, gemeente, en we hebben dat gebed niet geleerd in ons leven, dan gaan we nameloos arm het nieuwe jaar in. Als dat gebed niet ons hartelijke gebed geworden is, en als die vrede ons zoeken niet geworden is, dan gaan we nameloos arm het nieuwe jaar in. Dan kun je er wel weer een jaar bij krijgen, maar zul je dat dan ook verzondigen? En zul je dat ook zonder God doorbrengen? Totdat God een keer je levensdraad afsnijdt en tegen je zegt op oudejaarsavond 2019... zijn mijn tranen aan je getoond. Och, of gij bekende wat tot uw vrede dient, maar je hebt je hoofd omgedraaid. Je hebt je hoofd omgedraaid voor God en je hebt je hoofd omgedraaid voor Christus. En je hebt je hoofd omgedraaid voor de tranen van Christus. Als iemand in zijn jonge jaren zijn moeder verdriet doet en er een moment is dat een moeder dat niet langer kan aanzien en de moeder begint te huilen, te wenen, dan gaat dat door het hart van de grootste deugniet heen. En ik denk dat er dan heel wat jongens of meisjes zouden zijn die, als ze de tranen van hun moeder zien, gaan bijdraaien. Maar nu weent er geen aardse moeder, maar nu weent er een hemelse Christus. Hij zegt het vanavond met grote ernst en in liefdevolle aandrang, maar ook met een ernstige waarschuwing. Och, of gij ook bekende. En dan krijgt in het Grieks, de oorspronkelijke taal, het woordje gij de nadruk. Och, of gij ook bekende. Dat u het zou beseffen. Dat u ermee op de knieën zou komen. En dan zegt de Heer Jezus, en dat is het stukje wat we nog overgeslagen hebben, terwijl hij het uitsnikt: ook nog in deze uw dag. En het was de laatste keer dat de Heer Jezus naar Jeruzalem ging. De laatste keer dat ze hem daar zien gaan door de poort van de stad in. En op een van die laatste dagen van zijn aardse leven, bij een van de laatste gelegenheden, zegt hij het: ook nog in deze uw dag. Dat is een wonderlijke uitdrukking, gemeente. Deze uw dag. U krijgt allemaal van God een dag. Een dag van Gods bezoeking. Een dag waarin de Heere komt en zegt, och of gij bekende, ook in deze uw dag, de dag van Gods genadetijd. En voor sommigen is die dag kort. En voor sommigen is die dag langer. Voor sommigen van ons is die dag al ver over de middag. Voor sommigen is die misschien wel bijna voorbij. Nog is het de dag. Een van de Engelse schrijvers zegt, u moet denken aan dat moment in uw leven. Heel bijzonder dat de Heere zo dichtbij komt met zijn woord. En dat er, ik neem de uitdrukking maar over, dat er één schrede is tussen u en de zaligheid. Eén schrede tussen u en de zaligheid. Vanavond. Och, of gij bekende. Kijkt u eens naar de ogen van Christus. Het zijn betraande ogen. En de tranen komen voort vanuit zijn middelaarshart en vanuit zijn liefde. Hij wilde naar Golgotha gaan om vrede te verdienen voor doodschuldigen. Hij zegt het vanavond nog. Och, of gij bekende. Ook nog in deze laatste dag van het jaar 2019. Wat tot uw vrede dient. Vrede alleen te vinden aan zijn voeten. Vrede alleen te vinden in het u voor hem neerwerpen en hem smeken om de vrede. Of zou hij bij de drempel van het oude en nieuwe jaar opnieuw moeten wenen. Maar nu is het verborgen voor zijn of voor haar ogen. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs in hen, haar kiekens. Doch gij hebt niet gewild. Amen. Heere, u kwam nog met uw woord. Och, of gij bekende, ook nog in deze uw dag, wat tot uw vrede dient, nog het heden van de genade. Tranen van Christus zijn ons voor ogen gesteld. Heere, zouden ze mogen druppen in ons hart. En zouden ze ons hart mogen verbreken. En zouden ze ons op de knieën mogen brengen als een schuldige voor u met die bede, met die smeekbede om uw vrede. Want die vrede met u is te verkrijgen bij de Heer Jezus Christus door zijn werk. Heere, onderwijs ons dan. Leer ons dan, bewaar ons ervoor dat we de drempel van het jaar overgaan, onverzoend en zonder een boodschap te hebben aan uw tranen en aan uw vrede. Opdat we niet met de toorn van God het nieuwe jaar zullen ingaan. Heere, verzoen al onze zonden, ook het gebrekkige van deze preek, maar zegen uw woord. Breng ons morgen weer samen en dat alles om Christus wil. En Heere, wees ook met hen, ook uit onze gemeente, die deze avond hun werk moeten doen bij de hulpdiensten. Wil u ze beschermen en beveiligen en hen alles geven wat nodig is. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 79, het vierde vers, is onze slotzang en we zingen dat vers zoals we gewoon zijn staande. Psalm 79, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.